Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. In de uitzending van vandaag kunnen we luisteren naar een gesprek dat we in Banneux hadden met Mary Healy. Zij was aanwezig in ons land, meer bepaald in het heiligdom van Banneux, van 30 oktober tot 2 november 2025. Zij is een van de eerste drie vrouwelijke leden van de Pauselijke Bijbelcommissie. Ze is bijbeltheologe en ze is ook een internationaal spreker over onderwerpen met betrekking tot de Heilige Schrift, evangelisatie, genezing en het geestelijk leven. Tussen haar drukke programma in Banneux door maakte ze tijd om met Radio Maria te kunnen spreken. En we gaan daar nu naar luisteren. Beste luisteraars, we hebben het genoegen om in gesprek te mogen gaan met Mary Healy, die voor het Allerheilige Weekend 2025 aanwezig was in het heiligdom van Banneux op uitnodiging van Charis. We gaan met haar in gesprek, want zij heeft enorm veel in haar mars. We gaan proberen om daar wat van te weten te komen. Thank you for making time for us, for the listeners of Radio Maria, Dr. Healy. Can you please tell us a bit about yourself? Because we heard from different sources, yes, Mary Healy is coming. You're very known in the charismatic groups here in Belgium. But for me, I didn't know you, so I had to do some research. So would you introduce yourself first to our listeners here in Belgium?
Yes, sure. Well, I was born in New York. I grew up in a Catholic family that was a Sunday Catholic family. We went to church on Sunday, but that was the extent of it. But then my parents went on a retreat when I was 12, and they had a massive conversion. They fell in love with Jesus, and that very much impacted me as a young person. And so as I grew up, I came to know the Lord, particularly as a young adult, and experienced the grace that we call baptism in the Holy Spirit. The Holy Spirit being poured out in our hearts in a new way that makes the scriptures come alive and gives us an interior revelation of the love of the Father. So I experienced that, and I went to graduate school and studied theology. And in my theology courses, I especially loved scripture.
Ze zegt dat ze opgroeide in New York in een katholieke familie, maar een zondagsfamilie noemt ze het. Een familie die wel naar de kerk gaat op zondag, maar die eigenlijk geen diep geloof had. Maar dat veranderde toen haar ouders op een retraite gingen, toen zij 12 was. En daar hebben haar ouders echt een bekering doorgemaakt. Hebben zij Jezus leren kennen, zijn ze van Jezus beginnen houden. En dat heeft een heel grote impact gehad op haar. En dan is zij ook echt, is ze gegroeid in het geloof. In haar tienerjaren was het geloof heel belangrijk voor haar. En dan is ze aan de universiteit begonnen. En daar was de Heilige Schrift was echt wat haar interesseerde.
So, when I studied scripture, I began to have a desire to be a teacher of scripture, to spend my life in the Word of God. So,
ze zegt dat toen dat ze de Heilige Schrift begon te bestuderen, dat ze toen echt ontdekte dat ze een leerkracht wil worden in de Heilige Schrift, dat ze een andere de Heilige Schrift wou leren kennen.
I studied for 2 years in Austria and then 2 years in Rome and received a doctorate in biblical theology.
Ze heeft 2 jaar in Oostenrijk gestudeerd en dan 2 jaar in Rome en heeft een doctoraat ontvangen in bijbelse theologie.
And so I have been teaching at a seminary in Detroit, Michigan for many years.
En ze geef nu al heel lang les in een seminarie in Detroit.
And I'm very active in the charismatic renewal. I speak at conferences and retreats and events around the world.
En ze is heel actief in de charismatische vernieuwing. Ze spreekt op conferenties over heel de wereld.
I've written some books and I just found out that one of my books was translated into Dutch recently.
Ze heeft ook een aantal boeken geschreven en ze heeft heel recent ontdekt dat een van haar boeken ook vertaald is in het Nederlands.
It's called Men and Women Are from Eden.
Het boek heet Men and Women Are from Eden, Mannen en Vrouwen zijn van Eden.
A study guide to John Paul II's theology of the body.
Een studiegids over de heilige paus Johannes Paulus II, zijn theologie van het lichaam.
Ik ga vragen hoe ze eigenlijk dan zo betrokken is geraakt bij de charismatische vernieuwing, of dat ook te maken heeft met de retraite die haar ouders hebben gedaan. So, you chose to study theology, you became a theologian, now you teach, and you're very involved in the charismatic renewal. First, can you tell our listeners a bit about the charismatic renewal, and also how you got involved? Has it something to do with the retreat your parents did?
Mm-hmm. The Catholic charismatic renewal began in 1967.
De katholieke charismatische vernieuwing begon in 1967.
With a group of Catholic students who were on retreat.
Bij een groep katholieke studenten die op retraite waren.
In Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
In Pittsburgh, Pennsylvania, in de Verenigde Staten.
And there was an outpouring of the Holy Spirit that they were not expecting.
En er was een outpouring,
uitstorting.
Een uitstorting van de Heilige Geest die ze niet verwacht hadden.
It began on the Saturday night of the retreat. One of the young men walked into the chapel.
Het begon op de zaterdagavond van de retraite. Een jonge man liep de kapel binnen.
And he immediately felt the presence of God so powerfully.
En hij voelde onmiddellijk de aanwezigheid van God heel krachtig.
He fell on his face before the Lord.
Hij viel neer op de grond op zijn gezicht voor de Heer.
And he experienced the love of the Lord in a way that he never had before.
En hij ervaarde de liefde van God op een manier dat hij daarvoor nog nooit ervaren had.
And he just began to praise the Lord out loud. He couldn't help but praise the Lord.
En hij begon de Heer te prijzen. Vocaal, hij kon het niet helpen om hem luidop te prijzen.
And then other students walked in also, one by one.
En andere studenten begonnen ook de kapel binnen te komen, één per één.
And they too experienced this powerful presence of God.
En ook zij ervaarden deze krachtige aanwezigheid van God.
And this gift of the Holy Spirit, it began to spread quickly among university students.
En dit geschenk van de Heilige Geest begon zich heel rap te verspreiden over de universiteitsstudenten.
And they began to experience the gifts that the early Christians experienced.
En zij begonnen de gaven te ervaren die ook de vroege christenen ervaarden.
Tongues, prophecy, healings, miracles.
Het spreken in tongen, profetie, genezingen, mirakels.
Some people think that that's a Protestant thing.
Sommigen denken dat dat een protestants iets is.
But no, the Catholic Church has been Pentecostal because the church was born on the day of Pentecost.
Maar nee, de katholieke kerk is een Pinksterkerk, want de kerk is geboren op Pinksteren.
From the beginning, the Holy Spirit was poured out and made the church alive.
Vandaan het begin werd de Heilige Geest uitgestort en maakte de Heilige Geest de kerk levend.
He is the soul of the mystical body of Christ, the church.
Hij is de ziel van het mystieke lichaam van Christus, de kerk.
And every individual Christian is meant to be alive in the Holy Spirit.
En elke christen is bestemd om levend te zijn in de Heilige Geest.
So the Catholic charismatic renewal was not something completely new. It was a rediscovery.
Dus de charismatische vernieuwing was niet iets compleet nieuw. Het was een herontdekking.
As Pope John Paul II said, even at Vatican Council II, the church was rediscovering the charismatic dimension.
Zoals Paus Johannes Paulus II zei, ook op het Tweede Vaticaanse Concilie herontdekte de kerk de charismatische gaves.
Since then, the charismatic renewal has spread all over the world, in almost every country of the world, and there are tens of millions of people who have had their lives transformed by the Holy Spirit.
Sinds dan is de charismatische vernieuwing, heeft het zich verspreid over heel de wereld, in alle landen, en zijn er miljoenen en miljoenen christenen die zich ertoe rekenen.
When my parents had their conversion, they soon after they became involved in the charismatic renewal, and so that's how I was introduced to it as a young person, and throughout the rest of my life it's been a great gift.
Kort nadat haar ouders die bekering ervaarden, zijn zij actief geworden in de charismatische vernieuwing. En dat is ook hoe dat zij Mary Healy het heeft leren kennen. En zij is eigenlijk vanaf dan er altijd actief in geweest.
Ik ga haar nu vragen of ze ons kan vertellen hoe mensen in hun eigen leven de Heilige Geest kunnen ontvangen of kunnen herkennen. How can people recognize the presence of the Holy Spirit in their personal lives and or invite him in their lives? And is it for everybody in the Catholic Church?
It is absolutely for everybody in the Catholic Church.
Het is absoluut voor iedereen in de katholieke kerk.
As Pope Benedict XVI said, Jesus is the one who came to baptize the human race in the Holy Spirit.
Zoals Paus Benedictus XVI zei, Jezus is degene die kwam om de mensheid te dopen in de Heilige Geest.
God created us to be filled with divine life, to be temples of the Holy Spirit.
God heeft ons geschapen om tempels te zijn van de Heilige Geest.
Now that happens objectively in baptism.
Nu dat gebeurt objectief in het doopsel.
But how many people have not experienced it personally?
Maar hoeveel mensen zijn er wel niet die het niet persoonlijk ervaren hebben?
To be filled with the Holy Spirit is not supposed to be just a theological fact, just something you know theoretically.
Om de Heilige Geest te ontvangen, dat is niet een theoretisch iets dat je alleen maar theoretisch moet weten.
It's meant to be a fact of experience.
Het is bedoeld om een feit te zijn van ervaring.
That changes our life.
Dat ons leven verandert.
So, one of the ways we recognize the presence of the Holy Spirit is that he makes real to us the love of God the Father.
Een van de manieren waarop wij de Heilige Geest kunnen ervaren, is dat hij aan ons aanwezig maakt de liefde van God de Vader.
So that it's not just theoretical. I've heard that God loves me. I accept that as an idea that God loves me. The Holy Spirit makes it real, so I know it.
Zodanig dat het niet iets is dat we gewoon gehoord hebben. Ik weet dat de Vader van mij houdt. Maar zodanig dat het iets is dat we echt ervaren, dat je weet, dat je voelt dat de Vader van je houdt.
And the Holy Spirit makes real the fact that Jesus is truly the Lord.
En de Heilige Geest maakt het echt dat Jezus echt de Heer is.
When you know that Jesus is truly the Lord,
wanneer je weet dat Jezus echt de Heer is,
then you can no longer live life under the burden of anxiety.
Dan kan je het leven niet meer leven onder het juk van angst.
Or oppression. Or guilt.
Of onderdrukking of schuld.
and all the things that so many people are living with on a daily basis.
En al die dingen waar zoveel mensen elke dag mee te maken hebben.
It's like the difference between having someone describe to you a perfectly cooked steak.
Het is zoals het verschil tussen iemand die aan u beschrijft hoe je een steak perfect moet maken.
And an exquisite glass of wine.
En een heerlijk glas wijn.
A banquet. Just imagine someone describing the whole thing using very flowery language. You read it.
Of een feestbanket. Beeld u in dat iemand het aan jou aan het beschrijven is, heel het menu.
Versus eating it.
Tegenover het te eten.
Tasting it.
Het te proeven.
We are meant to taste the good things of God.
We zijn bedoeld om de goede dingen van God te proeven.
Not just to read about them and hear about them.
En niet gewoon om erover te lezen of erover te horen.
And only the Holy Spirit can do that.
En alleen de Heilige Geest kan dat doen.
He also brings healing, sometimes physical, sometimes interior.
Hij brengt ook genezing, soms fysieke genezing, soms innerlijke genezing.
And many other charisms, gifts of the Holy Spirit.
En veel andere charisma's, gaves van de Heilige Geest.
That he wants to give each baptized person.
Dat hij aan elke gedoopte wil geven.
To empower each person for the mission that God has called them to.
Om hen de kracht te geven voor de missie waar God hen toe roept.
But so many people don't know that.
Maar er zijn zoveel mensen die dat niet weten.
And that is what you do with your ministry, to teach people how to receive the Holy Spirit and the love of God in their personal lives. And yes. The gifts of the Holy Spirit.
Yes, I teach people to be open to the Holy Spirit. And that means not just being theoretically open, but putting yourself in a position where you can receive an outpouring of the Holy Spirit. And sometimes that means find a group of people who are filled with the Holy Spirit and ask them to pray with you. Or find a retreat or a conference or something about the Holy Spirit. Or even listen to a talk on YouTube. Read a book by someone who is filled with the Holy Spirit. And then pursue the Holy Spirit.
Zij, haar apostolaat is het leren aan mensen om open te zijn voor de Heilige Geest. Om mensen te leren hoe welke positie ze moeten innemen om open te zijn voor de Heilige Geest. En dat kan op veel verschillende manieren. Een groep mensen leren kennen die open zijn voor de Heilige Geest. Of naar een conferentie gaan, een boek lezen, iets op YouTube kijken.
There's nothing worth more that would ever come close. Nothing could compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be over. Come by your presence, Lord. Your presence, Lord.
I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence,
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We luisteren nu verder naar het gesprek met Mary Healy.
As a Catholic and member of the Charismatic Renewal, how do you see the relationship between the sacraments and the outpouring of the Holy Spirit?
Mm. In the sacraments, we receive the objective gift of the Holy Spirit.
Nele vroeg hoe dat zij als katholiek de verhouding ziet tussen de sacramenten en de uitstorting van de Heilige Geest. En ze antwoordt, in de sacramenten zijn objectief, is objectief de Heilige Geest aanwezig.
Especially baptism and confirmation.
En in het bijzonder bij het doopsel en het vormsel.
So we are given the Holy Spirit in those sacraments. But as human beings, we have to assimilate that gift. We have to make it our own.
Dus in het doopsel en het vormsel ontvangen wij de Heilige Geest, maar we moeten de Heilige Geest ook eigen maken, het integreren, assimileren.
Confirmation especially is the sacrament that perpetuates the grace of Pentecost in the church.
Het vormsel in het bijzonder is het sacrament dat Pinksteren voortzet in de kerk.
And that's what the catechism says. The confirmation perpetuates the grace of Pentecost.
En dat is ook wat de catechismus van de kerk zegt. Dat het vormsel genade van de Heilige Geest voortzet in de kerk.
And it equips a person to be a witness for Christ.
En het rust een persoon uit om een getuige te zijn van Christus.
And if we look at what Scripture tells us about the grace of Pentecost,
en als we kijken wat de Heilige Schrift ons vertelt over de genade van Pinksteren,
we see people who were overwhelmed by the love of God.
Zien we mensen die totaal overdonderd werden door de liefde van God.
Who begin to proclaim the good news of Jesus boldly.
Die het goede nieuws van Christus beginnen te verkondigen.
They are so overwhelmed by God
that they seem intoxicated.
Ze zijn zo overdonderd door God dat ze er wel geïntoxiceerd uitzien.
As the fathers of the church said, it's the sober intoxication of the spirit.
Zoals de kerkvaderen zeiden, het is de sobere intoxicatie van de Heilige Geest.
And they are equipped with charisms to share Jesus with the world.
Ze worden uitgerust met charisma's om Jezus te delen met de wereld.
Do we see that when people receive confirmation today?
Zien we dat wanneer mensen vandaag het vormsel ontvangen?
Or is it very often, as we say, the sacrament of graduation?
Of is het, zoals ze zeggen, het sacrament van afstudering? Ja.
The last time you see a person in church. Bye-bye.
De laatste keer dat je die persoon nog ziet in de kerk.
Something is drastically wrong with that situation.
Er is iets drastisch verkeerd met die situatie.
So there has to be a bringing together of the objective and the subjective.
Dus moet het objectieve en het subjectieve samengebracht worden.
So those preparing for confirmation.
Zij die zich voorbereiden op het vormsel.
They need to be taught by people who are alive in the Holy Spirit.
Zij moeten onderricht krijgen van mensen die levend zijn in de Heilige Geest.
They need to hear testimonies.
Ze moeten getuigenissen horen.
They need to witness the charisms of the Holy Spirit in action.
Zij moeten zelf de charisma's van de Heilige Geest daar getuigen van zijn.
They need to have their expectant faith stirred up in them.
Zij moeten een verwachtende geloof in hen gestimuleerd krijgen.
And then the sacrament can come alive.
En dan kan het sacrament tot leven komen.
So, what we call baptism in the Holy Spirit, in the charismatic renewal.
Dus wat wij in de charismatische vernieuwing noemen de doop in de Heilige Geest.
It's simply the coming alive of the grace of confirmation.
Het is simpelweg het tot leven komen van de Heilige Geest van het vormsel.
As a biblical scholar, yes, you already in this interview referred often to scripture. You also stress the importance of reading the Bible in the Holy Spirit. What do you mean by that?
Mm. Scripture, as Vatican II says, it must be read and interpreted in the same spirit by which it was written.
Nele vraagt, zij is een Bijbelwetenschapper en zij benadrukt vaak dat je de Bijbel moet lezen in de Heilige Geest. En ze vraagt wat dat dan betekent. En Mary Healy antwoordt dat de Tweede Vaticaanse Concilie benadrukt dat de Bijbel moet gelezen worden in dezelfde geest als waarmee geschreven is.
Pope Benedict XVI wrote about that a lot.
Paus Benedictus XVI heeft daar heel veel over geschreven.
The Holy Spirit inspired the human authors of Scripture.
De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs van de Heilige Schrift geïnspireerd.
Because the divine realities that are revealed in Scripture.
Want de goddelijke realiteiten die worden geopenbaard in de Heilige Schrift.
Surpass the capacity of the human mind.
Gaan de capaciteit van het menselijk verstand te boven.
We cannot understand them or speak about them apart from the Holy Spirit.
Wij kunnen ze niet verstaan of erover spreken zonder de Heilige Geest.
So just as he inspired the biblical authors, he also has to inspire the reader.
Dus net zoals dat de Heilige Geest de auteurs heeft moeten inspireren, moet hij ook de lezers inspireren.
So that we can truly understand what God is communicating through Scripture.
Zodat we echt kunnen verstaan wat God aan ons aan het communiceren is door de Heilige Schrift.
You can know everything about the biblical languages, the original culture, the history.
Je kunt alles weten over de Bijbelse talen, de context, de geschiedenis.
The objective meaning of the words.
De objectieve betekenis van de woorden.
And still not understand anything that God is communicating.
En toch nog altijd helemaal niets verstaan van wat God aan het communiceren is.
Without the Holy Spirit.
Zonder de Heilige Geest.
So biblical interpretation has to be biblical interpretation on the knees and not just at the desk.
Dus bijbelse interpretatie moet een interpretatie zijn op de knieën en niet aan het bureau.
Which is contrary to a current that exists today among exegesis, I think.
Yes, yeah. Very much. Yeah, very much. And again, Pope Benedict spoke about that quite a lot, because most contemporary biblical exegesis treats the Bible as merely a human artifact, an ancient document from the past.
Dit gaat in tegen een stroming binnen bijbelexegese vandaag de dag, die de schrift bestudeert als louter een menselijk iets.
And so that's why much of biblical interpretation is spiritually sterile. It doesn't feed the heart.
En dat is waarom veel bijbelexegese spiritueel onvruchtbaar is. Het voedt niet ons hart.
It may say some correct things, but it will also say some incorrect things if it's reading scripture as a mere human artifact.
Het kan soms zeker wel correcte dingen zeggen, maar het zegt zeker en vast ook incorrecte dingen als het de Bijbel behandelt als louter een menselijk artefact.
We have to recognize the word of God. Scripture is the word of God in human words.
We moeten erkennen dat de Heilige Schrift het woord van God is in menselijke woorden.
And so we have to read it as a communication from God through human authors.
We moeten het lezen als een communicatie van God door menselijke auteurs.
And when we read it that way, it is life-giving.
En wanneer we het zo lezen, dan geeft het leven.
And I'm thankful that there is a change going on in biblical exegesis today.
En ik ben dankbaar dat er een verandering is binnen bijbelexegese vandaag.
Many scholars now recognize the need for a hermeneutic of faith.
Veel wetenschappers erkennen nu dat er een
nood is aan een hermeneutiek van geloof.
Hermeneutiek ja. Van geloof.
Are you also referring to, for example, Lectio Divina? So it's yes. We have to receive it in faith, mm-hmm. As a word from God, not mm-hmm. only from made by men, but at the same time also a word from God personally to us, to mm-hmm. each one of us.
Mm-hmm. Yes, absolutely. You could say the word of God, every part of scripture, is not like a postcard that God sends. Because a postcard, you read it and then you put it away or you throw it away.
Nele vroeg haar of dat ze ook refereert naar Lectio Divina, dus dat het woord van God ook persoonlijk tot ons spreekt. En Mary Lee antwoordt dat ja, absoluut, ze dat ook zo bedoelt, dat het woord van God niet een soort postkaart is, een ansichtkaart, dat je even leest en dan weggooit.
It's like a wedding invitation.
Het is een huwelijk.
It calls for an answer.
Het is zoals een huwelijksuitnodiging. Het vergt een antwoord.
And so every time we read scripture in faith, God is speaking to us.
En dus elke keer dat we in geloof de Heilige Schrift lezen, spreekt God tot ons.
And he's waiting to hear for our response.
En hij is aan het wachten om ons antwoord te horen.
It is meant to be a dialogue of love.
Het is bedoeld als een dialoog van liefde.
And that's what Lectio Divina is.
En dat is ook wat Lectio Divina is.
When we read, he speaks.
Wanneer wij lezen, spreekt hij.
When we pray, we are responding to him.
En wanneer wij bidden, antwoorden wij hem.
haar nog vragen naar bepaalde ervaringen of dingen die ze heeft meegemaakt waar ze misschien aan denkt om met onze luisteraars te delen. De kracht van de Heilige Geest of ook de kracht van de Heilige Schrift. You who have so much experience with Scripture, with the Holy Spirit. Can you maybe share with us, because you talked about the importance of testimony, can you share with us some very beautiful things that happened through prayer, through invoking the Holy Spirit, through Scripture? I guess there will be many, but if you have to choose.
Yes, there are so many. It's hard to know where to begin. One scripture passage that comes to my mind is in Romans chapter 8, when St. Paul says, all who are led by the Spirit of God are children of God.
Ze zegt, er zijn zoveel getuigenissen, het is moeilijk om eentje te kiezen. Maar waar ze nu aan denkt, is de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, waar Paulus zegt, telkens wanneer de Geest in ons uitroept, Abba, Vader, dan getuigt hij dat wij kinderen zijn van God.
And I remember reading that when I was a young adult, and I understood it for the first time.
En ze kan zich herinneren wanneer ze dat voor het eerst las als een jong volwassene, dat zij het voor de eerste keer ook verstond.
That God really is Abba, Father.
Dat God echt Vader is, Abba.
And that I could speak to him as a child. I could tell him anything.
En dat ik met hem kon spreken zoals een kind dat doet, dat ik hem alles kon vertellen.
And I had this intimate relationship with him.
En dat ik een intieme relatie had met hem.
And he is crazy about his children.
En dat hij zielsveel, dat hij gek is op zijn kinderen.
It became real to me.
Het werd
and
echt.
And that was a work of the Holy Spirit.
En het werd echt voor mij en dat was een werk van de Heilige Geest.
Another example would be so many healings that I've seen the Lord do. One was, there was a woman who had a hemorrhage, a flow of blood, like the woman in the gospel.
Een ander voorbeeld zijn de vele genezingen die zij al heeft mogen zien. Er was eens een vrouw die aan bloedvloeien leed, zoals de vrouw uit het evangelie.
And I prayed over her with a little group of people. We prayed over her.
En wij hebben over haar gebeden met een kleine groep mensen.
And afterwards she said, I felt like a warm blanket came over me.
En achteraf zei zij dat het voelde alsof er een warm deken over haar kwam.
And I felt that I was healed.
En ik voelde dat ik genezen was.
She had had this continuous bleeding for 2 years.
Ze had deze voortdurende bloeding voor 2 jaar.
And she was on medication. And if she stopped the medication, she was hospitalized. It was a very serious condition.
Ze nam er medicatie voor en wanneer dat ze stopte met die medicatie, moest ze naar het ziekenhuis. Zo erg was de aandoening.
But she felt that when we prayed. And then we all left.
Maar zij ervaarde dat toen wij baden en dan zijn wij allemaal weggegaan.
And she was left alone in the chapel with just praying before a crucifix.
En zij bleef alleen achter in de kapel aan het bidden voor het kruis.
And she looked up at the crucifix and said, Jesus, did you heal me?
En ze keek op naar het kruis en vroeg, Jezus, heeft u mij genezen?
And when she told me later, she said, now look, I'm a scientist and I'm a skeptic.
En later vertelde ze mij hierover en zei ze, kijk, ik ben een wetenschapper, ik ben een scepticus.
But when I said that to Jesus, he nodded.
Maar toen ik dat vertelde aan Jezus, knikte hij.
So she said, I went home and I didn't take my medication.
En dus ben ik naar huis gegaan en heb mijn medicatie niet genomen.
and I have no more bleeding.
En ik heb geen bloedingen meer.
And again, about 6 months after that, she emailed me and she said, I've been fine ever since then.
En 6 maanden later heeft ze mij een mail gestuurd waarin ze zei dat ze sinds dan genezen is.
What Jesus did 2000 years ago in Galilee, he's still doing now.
Wat Jezus deed 2000 jaar geleden in Galilea, dat doet hij nog altijd.
Every case is unique, of course. Jesus does different things with different people, but he's still doing miracles today, like he did then.
Elk geval is natuurlijk uniek. Jezus doet verschillende dingen voor verschillende mensen, maar hij verricht nog altijd wonderen vandaag.
Ik ga vragen of ze dan ook zou iedereen willen aanmoedigen om te bidden voor genezing. Would you encourage every person of faith to pray for healing?
Yes, I would encourage every person of faith to pray for healing. We already do that at Mass, in the prayers of the faithful, in personal prayer. I mean, if you know someone who is seriously sick, you pray for them, right?
Ze antwoordt ja, ze zou zeker vast mensen aanmoedigen om te bidden voor genezing. Maar nu doen gelovigen dat natuurlijk ook al in de Heilige Mis, in persoonlijk gebed. Als u iemand kent die ziek is, dan bid je daarvoor.
But very often we pray not really expecting that Jesus will actually do it.
Maar ja, heel vaak bidden wij, maar niet echt met de verwachting dat Jezus ook effectief de persoon gaat genezen.
Our prayers are like perfunctory, routine.
Onze gebeden zijn routine.
So we don't really believe that the Lord does answer our prayers and do miracles.
Wij geloven niet echt dat Jezus ons gebed verhoort en wonderen verricht.
So we need a renewal of the mind.
Dus we hebben een hernieuwing nodig van onze geest.
Our thinking needs to change.
Ons denken moet veranderen.
To come into alignment with the truth of Scripture.
Om in overeenstemming te komen met de waarheid van de Heilige Schrift.
So it's not enough just to tell people, yeah, pray for healing.
Het is niet genoeg om aan mensen te zeggen, ja, bid maar voor genezing.
Our prayer becomes effective to the degree we have our minds renewed.
Ons gebed wordt effectief, brengt verandering wanneer dat we onze geest veranderen.
And we have faith and really believe who Jesus is.
En wanneer wij geloof hebben en echt geloven wie Jezus is.
So people usually need some good training.
Dus mensen hebben vaak goed onderricht nodig.
And also people need training in how to have a good interaction with someone who needs healing.
En mensen hebben ook training nodig in hoe om te gaan met mensen die genezing nodig hebben.
One way to receive training like that is through a ministry called Encounter Ministries.
Een van de manieren waarop dat je deze training kunt ontvangen is door een apostolaat genaamd Encounter Ministries.
It's based in the US, but it's all over the world and they offer training online.
Het heeft zijn basis in de Verenigde Staten van Amerika, maar het is actief over heel de wereld online.
There are several people here who are doing the online training.
Er zijn ook hier velen aanwezig die deze online training doen.
And they also have an in-person campus in Versailles.
En ze hebben ook een campus in Versailles.
And several other places in Europe.
En ook op veel andere plaatsen in Europa.
The website is encounterministries.us.
De website is encounterministries.us.
We luisteren nu nog naar een stuk muziek en dan kunnen we dadelijk luisteren naar het laatste deel van het gesprek met Mary Healy.
I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Stop working, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working, never stop, you never stop, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working, never stop, you never stop.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We luisteren nu verder naar het gesprek met Mary Healy. Ik ga haar nog heel hartelijk bedanken, want we moeten haar laten gaan. Het is hier een heel druk programma voor Mary Healy. Maar ik ga haar nog vragen om een boodschap te geven aan katholieken in ons land, omdat we toch wel een heel geseculariseerd land zijn. En ook of dat Maria een plaats heeft in haar persoonlijk leven en in haar dienstwerk. Thank you very much for making this time for us. We will have soon have to let you go. But if you could share maybe one message with Catholics here in Belgium. We're a very secularized country. I know you're also involved in counseling people in evangelization. Mm-hmm. Yes, if you can say something to our listeners here in Belgium.
Yes, I will say to your listeners what I said to the people at the conference here today, that from my perspective in the U.S., when we think of Belgium, we think of one of the most secularized countries in Europe, and we know your society has many challenges, but God sees something different. The Lord wants to bring revival here, to this very place where it seems most unlikely. The Lord wants to bring his church alive. And he wants to reach the many millions of people, even here, who don't know him. Some of them baptized, many of them, who have no connection with the Lord or with the church.
Ze zegt dat ze hetzelfde zal zeggen als wat ze aan de mensen hier die aanwezig zijn op de conferentie gezegd heeft. Dat God heropleving wil brengen in België. In de Verenigde Staten staat België bekend als een heel geseculeerde samenleving. Een samenleving met veel uitdagingen. Maar God wil hier miljoenen hem laten kennen. Ook de velen hier die gedoopt zijn, maar die hem niet kennen. God wil hier heropleving brengen.
And he is already beginning to do that. Because there is such a thirst here.
En hij is dat nu al aan het doen, omdat er hier zo'n grote dorst is.
A culture that has turned away from God leaves a spiritual vacuum.
Een cultuur dat God de rug toekeert, dat creëert een spiritueel vacuüm.
And many people feel it, a spiritual emptiness.
En heel veel mensen voelen dat, die spirituele leegheid.
And the people are hungry, they're seeking.
En de mensen zijn hongerig, ze zijn op zoek.
The Lord wants to bring his church alive, so they can go out into that harvest.
De Heer wil de kerk levend maken, zodanig dat we de oogst kunnen binnenbrengen.
And bring home the lost sons and daughters.
En de verloren zonen en dochters thuis te brengen.
Both the ones who are baptized and the ones who are not baptized.
Zowel zij die gedoopt zijn als zij die nooit gedoopt zijn.
So he is re-equipping his church.
Dus hij is zijn kerk aan het heruitrusten.
To carry out the mission that he gave from the beginning.
Om zijn missie die hij van het begin aan de kerk gaf uit te dragen.
And he's just waiting for people who will say yes.
En hij is aan het afwachten op mensen die ja zeggen.
Who will give the Lord full permission to do whatever he wants.
Die God de volledige toestemming zullen geven om te doen wat hij wil.
And people who will pursue the Holy Spirit and seek and ask and knock.
En mensen die de Heilige Geest zullen najagen en zoeken en aankloppen.
Because the Lord, he wants to answer that prayer. He wants to pour out his Spirit anew.
Want de Heer wil dat gebed verhoren. Hij wil zijn Heilige Geest opnieuw uitstorten.
So the next time I come back to Belgium, I know I am going to see new life happening. Already it's happening.
Dus de volgende keer dat zij in België zal zijn, weet zij dat ze nieuw leven zal aantreffen. Het is nu al gaande.
Young people coming to faith out of the blue.
Jonge mensen die uit het niets tot geloof komen.
People being set on fire for mission.
Mensen die vuur vatten voor de missie.
People going to conferences where the Holy Spirit is present.
Mensen die naar conferenties gaan waar de Heilige Geest aanwezig is.
And encountering Jesus.
En Jezus ontmoeten.
And finding out that he is alive.
En ontdekken dat hij wel degelijk levend is.
And then becoming missionaries to those around them.
En die dan missionarissen worden aan de mensen rondom hen.
The Lord is doing that.
De Heer is dat aan het doen.
And last but not least, we're Radio Maria. Does Our Lady have a place in your life and in your ministry?
Absolutely. She does. Of course, I'm named after her. She was the first woman, first person to receive the Holy Spirit at the Annunciation.
Absoluut. Ik ben genoemd naar Onze Lieve Vrouw. En zij was de eerste vrouw die de Heilige Geest ontving bij de Annunciatie.
She was also present in the upper room at Pentecost.
Zij was ook aanwezig in de bovenkamer bij Pinksteren.
And so she is specially present wherever there is a group of Catholics calling upon the Holy Spirit.
En zij is dus speciaal aanwezig overal waar een groep katholieken de Heilige Geest aanroept.
She's been very important in my life.
Ze is heel belangrijk geweest in mijn leven.
In many ways, for one thing, she's my travel agent.
op veel verschillende manieren. Op één manier is dat ze bij de reisgids is.
I have a crazy schedule and crazy travels, but she takes care of everything.
Ik heb een gestoord reisschema, ja. En heel chaotisch, maar onze lieve vrouw zorgt er altijd voor.
And she helps me be open to whatever the Lord wants.
En zij helpt mij om open te staan voor wat de Heer ook wil.
Dr. Mary Healy, thank you very much for your time and united in prayer.
Amen. Amen. You're welcome and thank you very much. Thank you for your ministry.